Wel, mevrouw de Wolf, dat was de laatste bijdrage in de eerste termijn. Ik stel voor dat wij schorsen tot 4:15. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Inmiddels welkom aan de heer Monrooy en de heer De Mol, die vanaf nu wel meedoen aan het debat. Het woord is aan het college en begint als traditioneel met de wethouder Financiën, wethouder Adriani.
Dank voorzitter en dank aan de leden van de Raad, ook voor de vriendelijke woorden die veel van u hebben uitgesproken over de inzet die ook in dit huis gepleegd is om deze stukken hier vandaag te kunnen bespreken. Die geef ik bij deze met deze armzwaai door aan de mensen die daar ook daadwerkelijk hard aan gewerkt hebben. We bespreken een jaarrekening zoals ook de voorzitter van de auditcommissie aan het begin van deze vergadering zei, zonder dat we al de definitieve goedkeurende verklaring van de accountant hebben. Gelukkig wel de aankondiging daarvan, hè, want in het conceptcontrolerapport wordt hier wel aangekondigd. En een van de vragen was, kunnen we hem dan wel vaststellen? Ja, u kunt de jaarrekening vaststellen. Ik heb er alle vertrouwen in dat wat in het conceptcontrolerapport staat, dat de accountant dat ook in de loop van vandaag of anders de komende dagen ook waar gaat maken. Tegelijkertijd zou u ook kunnen zeggen, we ronden het debat af, maar doen het besluit volgende week als we op 11 juli hier toch nog een keer bij elkaar zitten. Maar het hoeft niet, hè. U heeft gewoon de volledige bevoegdheid om de jaarrekening vast te stellen. Er is een opmerking gemaakt over dat controlerapport van de accountant, over het onrechtmatig handelen wat daarin verwoord staat. Mevrouw Verbeek zei, zou je je daar dan eigenlijk niet voor de rechter voor moeten verantwoorden, zoals inwoners dat ook moeten. Ja, dat is net een andere manier van onrechtmatigheid. Het gaat hier vaak om bijvoorbeeld contracten die te lang doorlopen, waardoor ze boven de Europese aanbestedingsgrenzen komen, terwijl er geen Europese aanbesteding gehouden is. Dat is niet de bedoeling. We moeten daar alert op zijn. Helemaal uitsluiten dat dat af en toe gebeurt, kunnen we ook niet. Daar zijn ook die tolerantiegrenzen voor. Maar niet voor niks, en daar zal zo collega Kuiper nog op ingaan, doen we ook voorstellen om onze inkopenorganisatie met name op dit soort thema's te verbeteren. In het besluit over de jaarrekening stellen we inderdaad ook voor om een nieuwe reserve WABO-leesjes in te stellen. De VVD vroeg daarnaar. Nadat de VVD zijn betoog begon met te zeggen dat er één wethouder was die al wat langer meeliep. Dat klopt, dat was ik. En ik herinner me dus ook nog dat ik hier in dezezelfde zaal stond uit te leggen waarom we 800.000 euro tekort kwamen op de WABO-leesjes. En een enorme greep uit de algemene reserve moesten doen om dat gat te dichten. Omdat we wel heel veel werk hadden, maar in dat jaar geen inkomsten uit, of niet genoeg inkomsten uit WABO-leesjes. En dat vond ik toen geen plezierig debat, kan ik me nog herinneren. In feite is het ook zo dat voor die hele grote projecten, waar we er dit jaar toevallig vrij veel van hadden, veel van de werkzaamheden pas uitgevoerd worden, niet in het jaar nadat, of zelfs 2 jaar nadat we de WABO-leesjes geïnt hebben. Dus ja, het college is het eens met de stelling, WABO-leesjes moeten kostendekkend zijn. En op basis van de beantwoording van de technische vragen die de ChristenUnie daarover gesteld heeft, kunt u ook zien dat dat langjarig ook het geval is. Maar juist om nou grote schommelingen in het jaarrekeningresultaat door de jaren heen te voorkomen, omdat inkomsten en uitgaven niet in dezelfde jaarschijf passen, lijkt het college dit een goede manier om daarmee om te gaan. Zouden we dat niet doen, hè, de heer Snoeren zegt, dan heb je misschien een oplossing voor 2019, maar dan maak je het probleem van 2019 en 2020 alleen maar groter mee, omdat we dan geen dekking hebben voor de kosten die we wel moeten maken als gevolg van die grote bouwprojecten.
Interruptie van de heer Snoeren.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik snap die fluctuaties, hè. Dat is vervelend. Ik denk dat het goed is dat we een discussie hebben als het weer zover is, wat er dan misgaat. Maar als ik het hele lijstje wat meneer Monrooy heeft gevraagd bekijkt, dan vind ik dat die fluctuaties best wel meevallen. Ja, het is een keer zo, als er een keer een heel groot project, dit keer de Beatrixsluis, is dat er dan te weinig het jaar erop de kosten misschien gemaakt worden. Maar is het dan niet gewoon mogelijk om dat mee te begroten? Want je weet welke kosten je gaat maken. Dan hoef je geen reserve, zeker niet van 1,3, want de verschillen zijn echt nu dan wat groter. Maar ik heb even snel zitten rekenen. Ik geloof dat die 1 of 2 keer meer dan 1,3 is geweest.
Ja, voorzitter, natuurlijk kun je dat begroten. We kunnen in de begroting 2020 meenemen welk werk we moeten doen om de werkzaamheden waar we in 2018 de WABO-leges voor hebben ontvangen uit te voeren. Maar daar moet dan ook dekking voor zijn. En als we uw voorstel 1 op 1 zouden overnemen, zou dat betekenen dat we dan andere dingen gaan schrappen om werk te kunnen uitvoeren waar we wel voor betaald zijn, maar waarvan we het geld niet daarvoor apart hebben gezet. Dat is toch een beetje een rare situatie.
Is nu nog.
Daar voel ik inderdaad wel met de wethouder mee. Maar dan nog, een algemene reserve is juist om klappen op te vangen. En om dan maar weer een reserve op te gaan tuigen om de kans, want het is vaker dat we overhouden dan dat we erbij moeten plussen. En dat klopt ook, want je bent kostendekkend, dus in principe zou het nooit tekort moeten zijn. Denk van ja, om daar nu weer een reserve op te tuigen.
Interruptie is kort, dus ik geef het woord nu aan de wethouder.
En daar ben ik het in ieder geval niet mee eens. Maar Martin neemt het over. Oh, Tom.
Eerst de wethouder.
Daar zat geen vraag in verstopt, nee. Geloof ik, voorzitter. Dat was een onderstreping van het eerder ingenomen standpunt.
Ja, voorzitter, WABO-legers. Ja, ik ga wel in wat die snoeren zegt van de VVD. Maar is de wethouder met me eens met de erfenis die we uit 2011 gehad hebben met theater, de kom en de controles erop. En dat er eigenlijk vanuit de WABO en handhaving, zoals het hier ook gesteld wordt, we gaan een reserve aanleggen toen 4200 uur opgesoupeerd is aan controles en eigenlijk daar niet op gerekend was, dat dit gewoon een hele goede stap is.
Wethouder Adriani.
De heer De Mol heeft altijd goed historisch perspectief. Ik kan me in iedere redeneerlijn goed vinden. Ja.
De heer Mongooi.
Ja, voorzitter, dan het volgende argument. Ik heb ergens gelezen dat wij volgend jaar ook de nota's reserve en voorzieningen gaan herzien. Ik heb er wat moeite mee als wij tussentijds incidenteel nieuwe reserves gaan instellen. We kunnen dat beter doen als we weer aan een herziening zijn van de nota's reserve en voorzieningen. Hoe staat u daar tegenover?
Ja, dat was mijn eerste reflex ook, moet ik eerlijk bekennen aan de heer Monroy. Je moet de dingen doen op het moment dat ze ordentelijk in de planning staan. Ik kom daar straks later in mijn betoog op een ander thema nog even op terug. Tegelijkertijd is de praktische uitwerking daarvan dan wel dat we een nieuwe reserve gaan instellen. Als de raad dan tenminste daarin mee zou gaan op het moment dat we waarschijnlijk een tekort op die post in de jaarschijf hebben zitten. En dan is het moeilijk reserves vormen. Dan, voorzitter, uit de jaarrekening vraagt de VVD hoe zit dat met die 250.000 euro extra OZB die opgehaald is. En wat zien ondernemers daarvan terug? En de inwoners bedoelde die ongetwijfeld ook. Het klopt dat, dat die inkomsten dat die wat fluctueren. Hè? We proberen dat zo goed mogelijk te voorspellen van aan de voorkant. Maar wordt ook beïnvloed door de mate van leegstand bijvoorbeeld van kantoren. Of het een tonnetje meer of een tonnetje minder is. Het is 1% of 2% wat we ernaast zaten. En wat inwoners en ondernemers daarvan zien is dat we onze openbare ruimte goed onderhouden. Dat we parkeervoorzieningen organiseren. Dat we de sociale infrastructuur op orde houden. We doen ermee wat we ermee doen en waar ook we daar ook over rapporteren in deze jaarrekening. Dan kom ik bij de voorjaarsnota. Daar is als concrete vraag eigenlijk alleen het amendement en de motie van de SP over hoe om te gaan met transacties in natura en de risicoparagraaf. Als ik kijk naar het amendement A46, om dat op te nemen in de risicoparagraaf, dat zou dan zijn voor het eerst in de risicoparagraaf die we schrijven in de begroting 2020. Want dat is de eerste keer dat we de risicoparagraaf weer opnieuw opschrijven. En dat zal dan ook meteen de laatste keer zijn. Want tegen de tijd dat we de jaarrekening 2019 behandelen, dan zijn de drie mijlpalen die we vorige maand tijdens het interpellatiedebat hebben benoemd, zijn voorbij. En dan is het risico op dat moment 0 of 100% geworden. En dan kunnen we hem dus gewoon verwerken. We doen dit normaal niet, hè, voor overeenkomsten. Overeenkomsten in de risicoparagraaf opnemen. Als u dit speciale geval daar apart wilt behandelen, dan laat ik dat oordeel graag aan de raad over. Dat ligt iets anders voor de motie die ingediend is. Over de interpretatie van de financiële beheerverordening. Even los dat ik me niet zo herken in de klankkleur van de constateringen en de overwegingen. Is waar de motie toe oproept om alle soorten transacties in natura onderdeel van de financiële beheerverordening te laten worden. En dat betekent dat voor ieder snippertje snippergroen wat we bijvoorbeeld verkopen, hè, dat er ook allemaal onder zou vallen. Dus de motie nou zou oproepen om aan het artikel waarin staat, hè, dat we uitgaven groter dan 500.000 euro die niet in de begroting gedekt zijn, als we daaraan toevoegen of transacties met die waarde, uitgavenverandering transacties. Nou, daar zou ik me iets bij kunnen voorstellen. Maar zoals hier nu staat, vrees ik dat we hele lange raadsagenda's gaan krijgen. Dan, voorzitter, kom ik bij de kadernota. En ik heb de indruk, zeg ik dan toch maar, dat veel fracties het bestuurlijk perspectief uit die kadernota niet gelezen of in ieder geval niet meegewogen hebben aan bij de inbreng. Want daar waar de financiële paragraaf hoofdstuk 3 inderdaad niet heel erg spannend is, denk ik dat we in het bestuurlijk perspectief, als het gaat om welke ontwikkelingen zien we op dit moment in de regio gebeuren, hoe positioneren we ons daar als Nieuwegein in? Hoe zorgen we dat we niet alleen volgend jaar, maar ook richting 2040 een gezonde, prettige, goede woonstad zijn en dat we ook nog allemaal kunnen blijven betalen? Denk ik dat we een beeld hebben geschetst waarvan ik in ieder geval in mijn actieve politieke carrière denk dat dit een van de spannendste tijden zijn die ik heb meegemaakt. En dat we daar ook enorme ambities in verkennen. Niet in onze eentje als Nieuwegein, maar juist, zoals ook het CDA bepleit, samen in de regio. En dat is echt een spannend proces, niet alleen voor ons als collegeleden, maar ook merken we voor raadsleden. Gisteravond nog een mooi U10-beraad gehad. En dan zie je dat raadsleden uit al die regiogemeentes echt nog aan het zoeken zijn van hoe doen we dat nou in die regionale samenwerking en hoe gaat dat nou met belangentegenstellingen en krijgen we daar voor onze gemeente wel genoeg uit en worden de lusten en de lasten wel eerlijk genoeg verdeeld. En ik denk dat dat een enorm spannend proces is waar we in dat bestuurlijk perspectief ook proberen richting in te geven. In combinatie, de vraag van de ChristenUnie was, waar is samen maken we het verschil? Met nou eens een keer ook een knoop door te hakken over hoe we als gemeente ons verhouden tot inwoners, inwonersinitiatieven, inwonersparticipatie. We hebben er al jaren van gezegd, het is een zoektocht en we piloten en we proberen uit. En we zijn nu echt zover dat we zeggen, nee, we snappen ongeveer hoe dat werkt. En we denken een kader te kunnen vinden dit jaar over hoe we ons tot elkaar verhouden. En dan herken ik eerlijk gezegd de inkleuring van de heer Verdam daarop. Dat inwoners zich niet betrokken voelen, niet gehoord worden en niet in beeld zijn, herken ik daar niet zo in. Er zijn wat dingen gezegd over het thema wonen. Dan kom ik meer in mijn eigen inhoudelijke portefeuille. De SP vraagt hoe zit het met het onderwerp splitsen en verkameren. We hebben afgesproken met elkaar dat we in september het nieuwe beleid daarover met elkaar bespreken. Daar wordt op dit moment de laatste hand aangelegd. Daar zitten ook scenario's bij over hoe je dan met handhaving omgaat. Want dat is nog best een ingrijpend vraagstuk. Dus daar zal ook wel een raadsbesluit voor nodig zijn. En ondertussen komt het inderdaad nog voor. En u noemt een concreet voorbeeld. En dat voorbeeld dat is ook over mijn bureau heen gekomen. De Partij van de Arbeid vraagt, wat betekent die woondeal eigenlijk? Die namens 16 gemeentes, door 16 gemeentes, de provincie en het ministerie van BZK gesloten is. Het initiatief daarvoor is genomen door het ministerie, die met 5 regio's waar de druk het hoogste is, afspraken wilde maken over versnelling van de woningbouwopgave. En in feite zitten er 3 lijnen in. Voor de locaties die we al in beeld hebben om woningen te bouwen, committeert het Rijk zich om daar waar mogelijk daar versnelling in aan te brengen en problemen op te lossen. Daar waar we nog aan het zoeken zijn in het kader van de ruimtelijke economische programmering naar waar nieuwe woningen zouden moeten kunnen komen, ondersteunen ze dat proces en verstoren het vooral niet. Daar hebben we erg op aangedrongen. En er zitten een aantal maatregelen in die excessen op de woningmarkt, zoals exploderende huren, hele kleine kamertjes, Airbnb, die ons helpen om dat tegen te gaan. Bijvoorbeeld ook door met een noodknop middenhuur of een verruiming van het daapgebied voor corporaties ook middenhuur voor lage middeninkomens mogelijk te maken. Daar vroeg het CDA ook naar. En wat er niet expliciet in staat, maar wat ik echt een enorme meerwaarde vind, is dat met die woondeal, en u weet, gaat collega Eggegors ook nog wat over zeggen, dat wonen en een mobiliteitsinvestering hand in hand gaan, dat we hiermee de minister van Binnenlandse Zaken ook als bondgenoot hebben in het gesprek met de minister van INW. Dan is er nog 1 vraag gesteld door D66 in mijn portefeuille, hoe het zit met de meest duurzame binnenstad van Nieuwegein. Daarvoor nodig ik u van harte uit om op 18 juli daarover hier de Raadsinformatieavond over dat thema mee te maken. Dan zoomen we als opvolging van het basisscenario wat we in november hebben vastgesteld, zoomen we in met name op mobiliteit en duurzaamheid. Welke dingen kunnen we daar doen? Wat kosten ze? Wat leveren ze op? Als een opmaatje om na de zomer dat ook in een nieuwe grondexploitatie voor City te laten landen. Dan als laatste, voorzitter, is er eigenlijk door bijna iedereen wel iets gezegd over de meicirculaire die toch een beetje als donderslag bij heldere hemel kwam. Er is een amendement op ingediend, een amendement dat oproept om gewoon te streven naar een sluitende begroting. En tegelijkertijd is in alle bijdrages die erop gedaan zijn, heb ik ook teruggehoord, maar neem nou geen maatregelen die meteen hard ingrijpen in de leefwereld van onze inwoners. Dus dat is een opdracht die het college meeneemt in opmaat naar de begroting toe. Het zal nog wel een trucje worden, maar dat, daar gaan wij onze uiterste best voor doen.
Een interruptie van de heer Verhoeven.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het amendement ook met interesse gelezen en ook een verzoek teruggestuurd aan de indieners ervan. En niks op gehoord, helaas. Dus ik ga het verzoek even bij u nu toetsen. Want u schrijft in ook een voorstel voor de PNC-cyclus en dat daar in september bijvoorbeeld ook weer over wordt gesproken. Of in ieder geval wij worden geïnformeerd. In hoeverre is het mogelijk om de keuzes die u gaandeweg gaat maken, invulling geeft aan het amendement, om dat is niet pas bij de begrotingsbehandeling bij ons zomaar plomp voor te leggen, maar om dat bijvoorbeeld in september tijdens een commissiebehandeling is van gedachten te wisselen welke keuzes er überhaupt gemaakt kunnen worden. En met andere woorden, om de Raad echt te betrekken in dat keuzeproces wat we eigenlijk voor vandaag hadden moeten willen doen.
Wethouder Adriani.
Ja, ik snap dat verzoek wel. Heb ik daar een pasklaar antwoord op? Nee, daar heb ik geen pasklaar antwoord op. Maar daar laat ik die vraag van u even serieus mee terugnemen. Om te kijken hoe we daar hoe we daar invulling aan kunnen geven. Ik heb hem even niet nu paraat. Misschien straks in de schorsing in de tweede termijn nog. Maar uw vraag is mij helder. Dan ligt er een motie om iets te doen aan die grote schommelingen. In feite zegt die motie, als ik het even vertaal in mijn eigen woorden, hoe kun je nou fatsoenlijk boekhouding voeren als je 3-4 keer per jaar met enorme fluctuaties in de algemene uitkering geconfronteerd wordt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat op 4 juni, toen de meicirculaire op de mat viel, zelf ook wel een beetje dacht van hoe ga je hier nou nog voor 2019 op sturen. En de motie draagt het college op om via de VNG aan te dringen op meer rust in de gemeentebegroting. Er worden twee suggesties ingedaan. Trap op, trap af systeem loslaten. Als we dat vasthouden, in ieder geval beperken tot één keer per jaar. Trap op, trap af loslaten. Dat lijkt me onverstandig. Dat zal de VNG ook niet uitdragen. Dat we dat nou juist ooit hebben ingevoerd om te voorkomen dat als het Rijk geld nodig heeft om meer geld uit te geven, dat ze dan gaan bezuinigen op de gemeente. Om op die manier hun eigen begroting op te plussen. Dus als het met iedereen goed gaat, moet het ook met de gemeentes goed gaan. En als iedereen een stapje terug moet doen, doen gemeentes ook een stapje mee terug. De oproep om zeg, laten we nou afspreken dat we dat één keer per jaar bij het vaststellen van de Rijksbegroting het niveau daarvan bepalen. En kom er dan gewoon de rest van het jaar niet meer aan. Dat lijkt me een hele nuttige suggestie. En ik ben al begonnen de motie uit te voeren, want vanmorgen hadden we een VNG-bijeenkomst. En daar is het ook nadrukkelijk over dit thema gegaan. Dan heb ik op een verkeerd kaartje, tot slot voorzitter, nog iets staan over landschappelijk wonen in Laaggraven. Die had op het kaartje wonen moeten staan, maar die staat gek genoeg op het kaartje over de meest circulaire. Maar ik zal hem toch nog even beantwoorden. Laaggraven staat als onderzoeksgebied voor wonen al in de locatiebesluit wat we bij het woningbouwprogramma hebben genomen. Er staan twee locaties voor na 2030. Laaggraven en de Galenkopperzoom. Van Laaggraven hebben we ooit eerder in deze raad, dat is al wel even lang geleden, gezegd dat zou in het hogere segment moeten. Parkachtig wonen, Hummer City is het wel eens genoemd. En we hebben hem nu nadrukkelijk wel weer opgeschreven, omdat, en dat is ook een effect van als je in de regio met elkaar gaat verkennen, er ook wel in andere gemeentes het beeld leeft dat je daar nog eens stevig zou kunnen verdichten. Dat je daar ook nog wel eens 15.000 woningen zou kwijt kunnen. En dat vinden wij geen goed idee. Het is UNESCO-gebied, hè? Het maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We hebben met z'n allen in deze zaal erkend dat het een zoekgebied is voor wonen, maar dan is het wel lage dichtheden, landschappelijk wonen, met recht van dat recht doet aan de UNESCO-waardes die we daar ook willen bewaken. En zeker niet een forse verstedelijking daar. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, wethouder.